Zo, bij hoge uitzondering twee keer achter elkaar. Door een wisseling in de agenda's. Nou, prima. Het geeft ook kansen. Het is hartstikke leuk om zo ook zo met het woord van God bezig te zijn, zo intensief. Het is eigenlijk geweldig. En George zegt wel, dus, soms word je er zelf nog meer door gezegend. Hè? En is eigenlijk. Ook al is de preek misschien niet altijd goed gelukt, voor jezelf is die.
Ben je wat? Eentje die erbij is.
Maar op die manier wil ik niet spreken. Laten we de dienst opdragen aan God. Kijk ik op mee.
Ja.
Lieve God en Vader, dank u wel dat u hier in ons midden bent, Heer, door uw geest. Heer, dat u. Ons zult zegenen met uw woord, met elke dag nieuw voedsel, elke dag nieuw manna, vers. Heer, wilt u er doorheen spreken? Wilt u degene zijn die het filtert, die dat wat nuttig is blijft en wat niet nuttig is, wat voor mijzelf is, zal afvallen? Wilt u door uw geest spreken? Wilt u ons voeden, leren en onderwijzen? Ik wil u ook speciaal bidden voor de zieken, nogmaals, Heer. Astrid, wilt u bij haar zijn? Wilt u bij Trinette zijn, die ook lang moddert? Musken, wilt u bij haar zijn? En ieder die ik vergeet, ook Daniel die ziek is, wilt u alle zegenen. In de naam van Jezus. Amen. Ze mij gevraagd om wat meer in de microfoon te spreken. En wat duidelijker te articuleren. Dus ik probeer dat ook te leren. He, spreken is een vaardigheid. En ik ben nog in de leermodus. En dat is prima. Jullie mogen ook altijd
feedback
geven. Dat is goed. Kritiek ook. Als het vanuit een juiste motivatie gebeurt. Want wij willen als sprekers willen wij leren. En we willen beter worden. En George en ik, wij hebben het ook al tegen elkaar af en toe over hoe we spreken. En dat is goed. En ik denk in de toekomst dat we dat ook met sprekers onderling willen gaan doen. Maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Vanochtend heb ik een thema. En hij slaat eigenlijk op de laatste twee liederen. Heb jij bij ongeluk een thema gezien, Erika? Wist je het? Of? Nee.
Ja, ik weet het niet, maar het was niet zo.
Oké. Okay. Nou, dat is altijd extra leuk, hè? Als de zanglied is voorbereid en als de liederen op een of andere manier aansluiten bij het woord van God. En vanochtend had ik als thema, waar is jouw schat? Dat was eigenlijk de vraag. Maar ik heb nog veel meer vragen, maar dat was eigenlijk het hoofdthema. En voordat ik begin met het woord van God, voordat ik begin met de prediking, heb ik nog wat andere dingen. Zoals jullie weten, sommigen van jullie weten dat, heb ik de afgelopen 3 jaar ben ik bezig geweest met jongeren. Jongeren die God niet kennen. Dus echt jongeren van de straat. En het is niet zozeer dat ik dat zo per se alleen deed. Ik liep meer mee. Jan is van sommigen een bekende van jullie. Werkt bij Youth for Christ. En hij is echt evangelist. En hij doet heel veel werk om de jongeren. En hij heeft echt op zijn hart om... jongeren tot God te brengen, maar ze ook te discipelen. Dus, en wat wij merkten is dat Youth for Christ is een geweldige organisatie. Die is voor ons eigenlijk een visvijver weer om uit te vissen. Youth for Christ, die organiseert eigenlijk heel veel spellen en spelen in de buurten, in Schuitgaaf met name op Eldeveld. Er komen jongeren en er worden spelletjes mee gespeeld. En dan worden ze ook uitgenodigd om bij Youth for Christ binnen te komen. En daar kunnen ze ook iets... over God te weten te komen. Maar het is wel heel vrijblijvend. Het heeft een heel vrijblijvend karakter. En dat is op zich heel nuttig. Dat geeft zijn vrucht. Maar wij merkten dat we meer wilden. Wij merkten dat wij stappen willen. Wij willen jongeren zien die echt zich bekeren tot God. En dat verlangen was er. En we merkten dat we daardoor iets nieuws moesten opzetten, waardoor we eigenlijk weer visten uit de vijver van jongeren die echt geïnteresseerd waren en die zeiden van ja, Ik wil meer van die Jezus weten. Ik wil hem bekeren en ik wil gediscipeld worden. En afgelopen jaar zijn we daarmee begonnen. En we hebben heel veel geprobeerd. We hebben heel veel testen gedaan. We hebben stukjes van Alpha geprobeerd. We hebben van allerlei dingen. En iedere keer probeerden we weer wat anders. Want het is makkelijk om jongeren nieuwsgierig te maken. En om ze uit te nodigen met lekker eten of met spellen. Maar om ook echt die volgende stap te zetten, dat is niet makkelijk. En we hebben daarvoor gebeden, we zijn ermee bezig geweest en een paar weken terug is eigenlijk de eerste jongen die heeft gezegd van nou, ik wil me bekeren en ik wil ook graag echt gediscipeld worden. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ik zelf stopte nu mee, omdat ik het idee heb dat God van mij andere dingen vraagt, maar ik heb ontzettend veel van geleerd. En een van de dingen, de reden waarom wij dat deden, is denk ik niet omdat we dat alleen maar per se zelf willen, maar dat is ook hoe ik vanochtend wakker werd. Want ik heb een preek voorbereid, samen met God, maar ik had nog steeds zoiets van, Heer, waarom moet ik deze preek voorbereiden? Wat is eigenlijk het doel hiervan? Ik miste ergens, er zitten wel doelen in en er zit wel een lijn in, maar ik miste een doel. En ik stond op vanochtend en ik merkte dat God tegen me zei, er is een strijd, er is een strijd om zielen. En dat is wat ik echt mee wakker werd. Ik merkte echt de urgentie van de zielenstrijd. He, er is een geestelijke strijd, maar er is ook een zielenstrijd. Ik weet niet of je wel eens van op Netflix op andere filmen, ik hou zelf wel van ook wel foute fantasie een series van vroeger waar ik veel naar keek. En daar zie je ook dat er een zielenstrijd is. Maar dat is geen fantasie. Er is daadwerkelijk een zielenstrijd. En ik denk dat wij dat meer moeten gaan beseffen. En daar wou ik mee inleiden. En dat is eigenlijk een niet georganiseerde inleiding op een inleiding. Nou, ik zoek even. Kijk hoor. We gaan vandaag lezen uit Markus 10. En ik pak even mijn bril erbij. Ik merk dat ik het niet meer zonder bril kan. En we gaan dan straks lezen Markus 10 van 17 tot 27, maar we behandelen tot 45. En voordat ik dat doe, begin ik met de daadwerkelijke inleiding. Vorige week heb ik het met jullie gehad over Zacchaeus. Weet je wel, die kleine man, die tollenaar. Die man die niet rechtvaardig was. Die mensen afperste. En hij was heel erg rijk daardoor geworden. Hij was rijk, maar niet gelukkig. Dat durf ik te beweren. Dat staat er niet, maar ik durf dat te beweren vanuit de tekst. Want op het moment dat Jezus hem een hand reikt, is hij plotseling bereid om de helft van zijn bezittingen weg te geven. En hij is bereid om de mensen die hij heeft afgeperst een viervoudige terug te geven. Dat zegt iets over hoe hij kijkt tegen rijkdom. Hij heeft ontdekt, het doet me niks. Het vervult me niet. Zijn huis wordt gezegend. Vanochtend wil ik het hebben over een man die ten opzichte van Zacchaeus zeer rechtvaardig was. Hij deed bijna alles goed zoals de wet omschreef. Er was eigenlijk maar één ding wat niet goed zat. En Jezus die hem spreekt, ziet ook zijn hart aan, zoals bij Zacchaeus, en spreekt de waarheid. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Laten we lezen Markus 10 vanaf vers 17. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe, die voor hem op de knieën viel en vroeg, Goede meester, wat moet ik doen om een deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga naar huis, koop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen, wat is het moeilijk om voor rijken het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen die schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk, kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek ernaar en zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. Tot zover. Vers 21. Jezus keek hem liefdevol aan. Ik heb hier opgeschreven dat Marcus gebruikt deze tekst als enige van de evangelie. Het feit dat Jezus hem liefdevol aankeek. En Marcus wil hier iets mee zeggen, geloof ik. Jezus kijkt niet zomaar iemand liefdevol aan. Deze toevoeging die geeft een bepaald beeld over de persoon en ook over hoe Jezus naar hem kijkt. Het zou mij niet verbazen als de discipelen die erbij waren enigszins respect kregen voor deze man. Ik persoonlijk in ieder geval wel. Als ik lees waar deze man zich aan hield, dan denk ik, petje af. Dat is een bijzondere man. Totaal anders als Zacchaeus, toch? Totaal anders. Jezus kijkt de jongeling, de rijke jongeling, liefdevol aan. En dan lijkt het alsof Jezus de jongeling gaat toetsen. Dan zegt Jezus, één ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten en kom daarna terug en volg mij. Eén ding, broeders en zusters. Eén ding. Niet heel veel, maar één ding. Deze man heeft één ding wat ontbreekt. Heeft u ook maar één ding in uw leven wat ontbreekt? Dat is bijzonder, toch? Dat klinkt bijna perfect. Snap je dat ik deze man bijzonder vind? Vervolgens vraagt Jezus aan deze man, geef al je bezettingen weg. Alles. Niet 10% van de winst die je hebt. Niet 10% van alles. Nee, alles. Waarom vraagt Jezus dit? Is het niet een strijd met wat Paulus schrijft in de Korintiërs? Dat je blijmoedig moet geven? Kortsluiting. Ik snap het even niet. Als ik eerlijk moet zijn, begreep ik dit stuk aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet helemaal. En ik ben niet de enige. Ook de discipelen die begrijpen het helemaal niet meer. Ze zijn verbaasd, wat gebeurt hier? In vers 24 staat dat ze schrokken van Jezus. Wat gebeurt hier? Ik ruik wanhoop. Ruiken jullie dit ook? Wat gebeurt hier? De discipelen van Jezus lijken niet echt gerustgesteld over de belofte die Jezus doet in dezelfde zin. Want in dezelfde zin staat, dan zult u een schat in de hemel bezitten en kom daarna terug en volg mij. Een schat in de hemel, dat is de belofte die Jezus geeft. Daar hebben we het straks over. Daarna zegt Jezus nog iets bijzonders. Hij zegt, Daarna kun je mij volgen. Deze man had een discipel van Jezus kunnen zijn. De 13e discipel. Hè? Misschien hadden we dan een boek gehad, Rijke Jongeling. Ik weet het niet. Nee, de discipelen zijn niet gerustgesteld vanwege deze belofte. Ze lijken bezorgd. En wat doet Jezus? Jezus die gooit er nog een schep bovenop. Het is gemakkelijker voor een kameel om door de ogen van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu, hier zijn verschillende theorieën over. Sommigen hebben het over een kleine stadspoort in Jeruzalem, waar een kameel gebukt, bijna net heel krap doorheen gedouwd kan worden. Ik denk in de context van dit stuk dat dat niet bedoeld wordt. Ik denk, gezien het feit hoe de discipelen reageren in vers 26, waar ze zeggen, wie kan dan nog gered worden? Ja, niemand. Dit is compleet onmogelijk, zelfs deze man niet, wie dan wel? Geen mens toch? Jezus, die heeft ze precies waar hij ze hebben wil. Zonder dat ze het zelf doorhebben. En wij, hoop ik wel. Jezus komt met een raadsel. Voor hun, en ik hoop niet voor ons. Jezus zegt in vers 27, bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God is alles mogelijk. De discipelen en de omstanders moesten iets leren. Ze moesten leren dat geen mens door eigen rechtvaardigheid gered kan worden. Onmogelijk. Maar wat bij God mogelijk is, is, of wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Dit is wat Jezus duidelijk wilde maken. Dit is het antwoord wat de jongeling indirect krijgt als antwoord op de vraag die hij stelt. Want schijnbaar dacht de jongeling de hemel op eigen kracht te kunnen bereiken. En dat is niet mogelijk. Er is maar één weg, Jezus. Iets wat hun nog niet begrepen, maar wij hopelijk wel. Jezus vraagt aan ons om hem op de eerste plaats te zetten. Jezus vraagt aan ons om alles af te leggen, om ons te laten dopen in water. Dat is doodgaan en opstaan met Jezus in het watergraf en weten en vertrouwen en geloven dat we gekocht zijn door zijn bloed. Voor mij een bruggetje, voor als er mensen zijn die zich willen laten dopen dit jaar, dan kan dat altijd. Dan kun je ons gewoon aanmelden bij mij of George bij Yvonne. En dan zullen we kijken wanneer dat mogelijk is. Dat hoeft niet helemaal spectaculair georganiseerd te worden. Dat kunnen we gewoon doen met elkaar. Nu, als wij vandaag de dag dit stuk lezen, wat doet dit ons dan? Moeten we dit stuk alleen maar als een persoonlijke vraag zien aan de rijke jongeling? Of mogen wij hier ook iets van leren? Wat kunnen we hiermee? Ik denk heel veel. Allereerst is het belangrijk dat we iedere keer weer beseffen, zoals al net gezegd, dat we niet rechtvaardig kunnen zijn met eigen werken. Ons fundament voor alles is Jezus. Er is maar één weg. Niet 1,2, niet anderhalf, geen Boeddha, geen andere dingen. Nee, alleen Jezus. Dat is de weg. Naar God de Vader. Nu, wat kunnen we nog meer leren van dit stuk? De jongeling die vraagt aan Jezus. Zoals de jongeling vraagt, zo mogen wij ook vragen wat ons dwars zit of wat we niet snappen. God wil met ons in gesprek. Zoals deze man vraagt, zo mogen wij dagelijks aan God vragen, wat mogen wij doen? Wat wilt u van ons? God wil met ons in gesprek. Jezus die keek deze man liefdevol aan. Hij zag dat hij oprecht was. Maar deze jongeling, die wou iets wat hij niet kon. Op eigen kracht in de hemel komen. De weg naar de hemel is Jezus volgen en doen wat hij vraagt. En wat Jezus aan hem vroeg, was te veel. We lezen dat de jongeling bedroefd was. Bezit was zijn probleem. Zijn bezit was zijn allereerste God. Het woord van God is hier heel duidelijk over. Er bestaat geen twijfel. Je kunt niet God dienen en de mammon. En de God van mammon is de God van geld. Het is het ene of het andere. Als kinderen van God weten we dit. Alleen door Jezus kunnen we bij de Vader komen. Maar hoe dan verder? We zijn kinderen van God en de Heilige Geest is in ons. Luisteren we dan ook naar zijn stem en lezen we zijn woord? Of zetten we die in een achterkamertje, als het ware? Want dat kan, hè? De Heilige Geest kan in ons zijn en toch luisteren we er niet naar. Dat kun je ook vergelijken met doven. Hè? We zijn druk met onze bezigheden. Misschien wel heel druk met allerlei kerkelijke activiteiten. Of ons gezin, relaties, feestjes, bezittingen. Vul maar in. Wat gaat er om in ons binnenste, in ons hart, zeggen we dan? Wie is daar de baas? Hoe zit het met ons en met jou? In Matteüs 6, vers 21 staat: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Wat wordt er bedoeld met hart en wat wordt er bedoeld met schat? Een schat is een plek waar jij je allerbelangrijkste dingen bewaart. De schat is hetgene waar jij je voor inzet. En de vraag is, waar is die schat? Waar staat die? Zet jij je in voor vergankelijke schatten hier op aarde? In geld, ontroerend goed of noem maar op? Of is jouw schat jouw bewaarplaats in de hemel? En verzamel jij nu dingen op aarde die je ook mee kan nemen, want dat is mogelijk, er zijn dingen die je mee kunt nemen, naar de hemelse schat. Het zijn alleen geen materialen, maar... Wat wordt er bedoeld met hart? Het zit centraal en diep van binnen. Het hart stuurt als het ware de totale mens aan. Het innerlijke, denken, gevoelens, emoties, woorden, daden. In het hart vinden overleggingen plaats waarin diepe gevoelens en gedachten en motivatie een rol spelen. Die een ander niet kan zien, maar God wel. Het kan zelfs zo zijn dat je het zelf helemaal niet doorhebt. Daarom hebben we ook dat lied, opwekking 257. Mijn diepste verlangen is dat nergens in mijn hart verborgen liefdes zijn. Zingen we. We gaan terug naar de rijke jongeling. Voor de rijke jongeling was bezit zijn schat op aarde. Mijn vraag aan u is, wat is uw schat? Nu, wat kunnen we nog meer uit dit verhaal halen? Dit verhaal gaat ook over het volgen van Jezus. Als we Jezus willen volgen, dan vraagt hij dat om dat 100% te doen. Geen ander op de troon. Dit is vandaag nog steeds actueel. Als je Jezus wil volgen, dan moet je bereid zijn om alles op te geven. Of juist datgene wat nu, op dit moment, op de troon van jouw hart zit. In dit verhaal begreep de jongeling schijnbaar nog niet genoeg dat geld en bezit niet gelukkig maakt. Dat is iets wat wij denk ik allemaal wel kennen. Ik in ieder geval wel. Ondanks dat wij veel meer kennis hebben als zij toen, worstelen wij daar ook mee. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zijn er momenten dat ik heel bewust wist: Heer, ik ben met u gestorven, ik heb een nieuw leven met u, in u, en ik ben niet meer van mezelf. En alles wat ik heb, krijg ik van u en is door u. En ondanks dat ik dat weet, lieve broers en zussen, ondanks dat ik dat weet, door de jaren heen zie ik dat ik er soms ook weer intuin. Ondanks dat ik weet dat geld en bezittingen en dergelijke mij niet gelukkig maken. Ondanks dat ik weet, door ervaring, dat Gods liefde mij ware vrede geeft. Echt uit ervaring. Bemerk ik toch dat ik langzaam door de tijd heen spullen verzamel. Of ik begin te hechten aan aardse dingen. Of comfort of zekerheid. Of noem maar op. Dit gaat heel snel. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat we deze boodschap van Jezus niet afzwakken, maar puur houden. En ook tijd voor tijd regelmatig herhalen en tot ons nemen. Het is belangrijk dat we een relatie hebben met de levende God. zodat zijn geest ons kan onderwijzen en helpen het juiste pad te bewandelen. Uit het voorbeeld van de rijke jongeling kunnen we zien dat zelfrechtvaardiging niet goed niet werkt. Hoe goed je denkt of men denkt dat jij bent te zijn. Uit de les van de tollenaar mogen we opmaken dat er altijd hoop is. Ook voor de onrechtvaardigen. Jezus volgen is de allerbeste keuze die je kunt maken. Is dat zo? Zullen sommigen misschien om jullie denken. Ik zie het niet. Lieve broers en zusters, sinds de schepping is de mens al als het ware zand in de ogen gestrooid. In het paradijs was alles goed. Het was perfect. Geen ziekte, geen honger, geen pijn, geen schaamte. Totdat de slang komt en Eva verleidt. En de slang zegt als het ware, niet letterlijk, Eva, denk je echt dat wat God zegt waar is? Dat zit erachter, hè? Denk je echt wat God belooft waar is? De slang brengt twijfel tussen God en de mens door een vraag. Vandaag de dag is dat niet anders. Durven wij de stap te wagen en Jezus te volgen en vol te vertrouwen op zijn woord en Jezus op de eerste plaats in ons hart te zetten? Of laten we ons weer een loer draaien zoals Adam en Eva? Alles om ons heen is vergankelijk. Het wordt oud, het verliest zijn waarde. Als we sterven kunnen we onze spullen niet meenemen. Naakt zijn we gekomen en naakt zullen we gaan, zingt Mark Passato, maar dat heeft hij gejat, want het komt uit Prediker. En dat is waar. De duivel is een leugenaar. Zie wat er gekomen is van niet vertrouwen in God, op Gods woorden, in het paradijs. Wat is er van terechtgekomen? Oorlog, pijn, moeite, ziekte en verbannen uit het paradijs. Ja, we zijn ballelingen uit het paradijs. Laten we leren van het verleden. Laten we keren naar Jezus en hem volgen. En als we hem volgen, dan krijgen we mogelijk te maken, zoals de versen verder, in bijvoorbeeld 30, met vervolging, moeite en pijn. Ook dat hoort erbij. Maar daartegenover staat een innerlijke rust, een diepe vrede, die de wereld niet kent. Weten dat we geliefd zijn. Weten dat het leven ook zinnig kan zijn. En we krijgen broers en zussen om samen mee te delen en nog veel meer. Lees die vers 30 en 31 maar eens. Ik ga het er nu niet over hebben, maar ik vond het eigenlijk wel een bijzondere tekst. In Korintiërs 3 vers 14 heb ik het wel eens gehad eerder over Paulus. Die spreekt over het fundament waarop wij mogen bouwen, Jezus. Jezus is ons fundament. En wat zo mooi is, wij mogen nu al daarop bouwen. We hoeven niet te wachten tot een... Hè? Nee, hier, vandaag, mogen we bouwen op het fundament van Jezus. Iets waar weinig over gesproken wordt. En dan zegt Paulus, hetgene van waarde, dat zal blijven. Het vuur van het oordeel zal het niet verbranden. Dat van waarde is, zal blijven. En het mag vullen onze schat in de hemel. Iets waar we vandaag al van kunnen genieten, maar ook straks als Jezus terugkomt. Ik rond af. Broeders en zusters, zijn jullie bereid om de laatste te zijn en Jezus op de eerste plaats te zetten in jullie leven? Voor die, zegt Jezus, is het eeuwige leven. Amen.